Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die niet laat varen het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten wij nu zingen Psalm 147, het eerste en het derde vers. En nadat we de heilige wet van de Heere gehoord hebben, het tiende vers uit diezelfde psalm. Psalm 147, vers 1 en 3 en na de wet vers 10.
Thank you.
Gemeente, horen wij nu de heilige wet van de Heere, opdat we ons voor het aangezicht van God verootmoedigen. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, een jaloers God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel, niet zomaar gebruiken. Want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, de rustdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. Amen. Gemeente, zoeken wij nu het aangezicht van de Heere in het gebed. Almachtige en eeuwige Heere in de hemel, op de morgen van deze rustdag roepen wij uw heilige naam aan hier in uw huis. Om u ootmoedig dank te zeggen dat de deuren van uw huizen werden opengesteld en dat we als gemeente kunnen samenkomen rond uw woord. Wat een voorrecht, wat een grote zegen geeft gij ons daarin. Want in heel veel andere landen in deze wereld zijn de deuren van de kerk gesloten, verzegeld door de overheid, en kan uw gemeente niet meer samenkomen in vrijheid rond uw woord. omdat de overheid dat niet duldt. Heren, dan bidden wij u, geef ons een dankbaar hart dat wij in vrijheid mogen leven en iedere zondag weer opnieuw naar de kerk kunnen gaan. En wij bidden u voor uw kerk, die moet leven in verdrukking en vervolging, die geen mogelijkheid meer hebben om in vrijheid samen te komen. Wilt u hen gedenken, wilt u hen vertroosten en bemoedigen, wilt u bij hen zijn. En geven, Heere, dat ze van u de kracht mogen ontvangen om het vol te houden. Heere, wanneer wij vanmorgen hier bijeen zijn rond uw woord, bidden wij u om de opening van uw woord. Opdat wij uw woord ook mogen verstaan. En wat hebben wij daar allen toe? De leiding en de hulp van uw Heilige Geest nodig. En u wilt die Heilige Geest ook schenken. Want u heeft die geest uitgestort op de Pinksterdag. Alweer meer dan 2000 jaar geleden. Maar diezelfde geest die van u de Vader en van u de Zoon uitgaat, wil nog heden ten dagen werken in harten van mensen. Van jonge mensen, van oudere mensen, van ambtsdragers, gemeenteleden, wie wij ook zijn. Heren, wij hebben allen de hulp en de leiding van uw geest zo nodig. En daarom bidden wij u daarom. Kom, o Schepper Geest, en daal af, ook vanmorgen hier in de kerk. Maar ook bij allen die met ons verbonden zijn en meeluisteren in hun woonkamer. Zegen ook hen. Heren, zo mogen wij u bidden om een gezegende dienst. Geef, Heren, dat uw geest krachtig zal werken in onze harten. En wilt u geven dat ons hart ook door de Heilige Geest geopend zal worden, opdat wij uw woorden ook zullen bewaren. En dat uw woorden met ons mee mogen gaan, ook de nieuwe week in. En dat wij steeds weer in voorspoed en in tegenspoed zullen terugvallen op uw heilig woord. Gedenk ons dan alle naar de rijkdom van uw genade en zegen ons hier in uw huis. En wees ook overal waar vanmorgen uw woord wordt gepredikt, tot bekering van zondaren, tot uitbreiding van uw koninkrijk en tot verheerlijking van uw naam, wilt u daar zijn. En zo, Heren, uw naam heerlijk maken op deze aarde. En het rijk van de vorst der duisternis wilt u dat verstoren. Heren, zegen allen die een taak hebben in deze dienst, de ambtsdragers, de koster, de organist, degene die op de kleine kinderen passen. Heren, wees hen ook allen nabij in de taken die gij hen gegeven hebt. En laat zo deze dienst zijn tot meerdere glorie van uw heilige naam. Heren, wilt u ook verzoening doen over al onze zonden? Want wij moeten nu belijden dat we ook in de afgelopen week gezondigd hebben. In woorden, in gedachten of in daden, u weet het. Heren, wilt u het genadig vergeven? Wilt u ze wegwassen in die zuivere fontein van uw kostbaar bloed? En wilt u ons leven heiligen tot de eer en de verheerlijking van uw naam? Zie dan in uw gunst op ons neer en hoor ons om hem, uw geliefde Zoon, uit genade. Amen. Gemeente, wij lezen uit het ontwijfelbare woord van God de brief die de apostel Petrus heeft geschreven. En wij lezen de tweede brief, het derde hoofdstuk. 2 Petrus 3. En daar lezen wij het woord van God als volgt. Deze tweede brief, geliefden, schrijf ik u nu. In beide wek ik door herinnering uw zuivere gezindheid op, opdat u zich de woorden herinnert die door de heilige profeten voorheen gesproken zijn en het gebod van de Heere en Zaligmaker door dat door middel van ons apostelen verkondigd is. Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste der dagen spotters zullen komen die naar hun eigen begeerten zullen wandelen. En zeggen, waar is de belofte van zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping. Want willens en wetens is het hun onbekend dat door het woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn, evenals de aarde die uit water oprijst en in water vaststaat. Daardoor is de wereld die er toen was vergaan, overspoeld door het water. Maar de hemelen die er nu zijn en de aarde zijn door hetzelfde woord als een schat weggelegd en worden voor het vuur bewaard tot de dag van het oordeel en van het verderf van de goddeloze mensen. Maar laat vooral dit u niet ontgaan, geliefden, dat één dag bij de Heere is als 1000 jaar en 1000 jaar als 1 dag. De Heere vertraagt de belofte niet, zoals sommigen dat als traagheid beschouwen, maar hij heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. Maar de dag van de Heere zal komen als een dief in de nacht. Dan zullen de hemelen met gedruis voorbij gaan en de elementen brandend vergaan en de aarde en de werken daarop zullen verbranden. Als deze dingen dus allemaal vergaan, hoedanig behoort u dan te zijn in heilige levenswandel en in godsvrucht? U die de komst van de dag van God verwacht en daarnaar verlangt, de dag waarop de hemelen door vuur aangestoken zullen vergaan en de elementen brandend zullen wegsmelten. Maar wij verwachten, overeenkomstig zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde waar gerechtigheid woont. Daarom, geliefde, terwijl u deze dingen verwacht, beijver u om onbevlekt en smetteloos door hem bevonden te worden in vrede. En beschouw het geduld van onze Heere als zaligheid, zoals ook onze geliefde broeder Paulus naar de wijsheid die hem gegeven is, u geschreven heeft. Zoals ook in alle brieven wanneer hij deze dingen ter sprake brengt. Daaronder zijn sommige zaken die moeilijk te begrijpen zijn en die de onkundige en onstandvastige mensen verdraaien tot hun eigen verderf, net als de andere schriften. U dan, geliefde, omdat u dit van tevoren weet, wees op uw hoede, zodat u niet door de dwaling van normloze mensen wordt meegesleept en afvalt van uw eigen vastheid. Maar groei in de genade en kennis van onze Heere en Zaligmaker, Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, zowel nu als in de dag van de eeuwigheid. Amen. Tot zover de lezing uit Gods woord. De teksten voor de prediking kunt u vinden uit het voorgelezen hoofdstuk, de verzen 12, 13 en 14. Die drie verzen zullen we nog een keer lezen. U die de komst van de dag van God verwacht en daarnaar verlangt, de dag waarop de hemelen door vuur aangestoken zullen vergaan en de elementen brandend zullen wegsmelten, maar wij verwachten overeenkomstig zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde waar gerechtigheid woont. Daarom, geliefde, terwijl u deze dingen verwacht, beijver u om onbevlekt en smetteloos door hem bevonden te worden in vrede. Tot zover de tekst voor de prediking voor vanmorgen. U krijgt nu eerst gelegenheid om uw gaven te geven. Er zijn drie collecten. De eerste collecte is voor de diaconie, de plaatselijke diaconie. En de tweede collecte is voor de instandhouding van de eredienst. En de derde collecte is voor het kerkgebouw. Alle drie de collecten van harte bij u aanbevolen. En wij zingen ter voorbereiding op de prediking Psalm 96, het 8e en het 9e vers. Psalm 96, vers 8 en 9. Gemeente, direct na de prediking zingen wij Psalm 70, het derde vers. Psalm 70, vers 3. Gemeente, in 2 Petrus 3, wat we gelezen hebben, gaat het over de loop van de wereldgeschiedenis. En dat is in het Nieuwe Testament een centraal thema. In elk boek van het Nieuwe Testament kom je dat wel tegen. En in het evangelie heeft de Heer Jezus daar zelf ook over gesproken. Maar vooral ook in de brieven van het Nieuwe Testament gaat het vooral over de wereldgeschiedenis ook. En in het boek Openbaring, het laatste boek van de Bijbel, is het zelfs het thema van het hele boek. De geschiedenis en het verloop daarvan. Nou, door de eeuwen heen heeft de geschiedenis de mensen ook bezig gehouden. Wat is nou het doel van de geschiedenis? Waar gaat het nou uiteindelijk heen? En wat ligt er nou voor ons? Nou, door de loop van de tijden zijn er ook allerlei visies geweest op de geschiedenis. Bijvoorbeeld vroeger, de Grieken, die zagen de geschiedenis vooral als een cirkel. De cirkel van het herhaalt zich steeds weer. Het is een opgaan, een blinken en een verzinken. En dan weer een opgaan, een blinken en een verzinken. Het is een cirkelgedachte. Terwijl bijvoorbeeld in de 18e eeuw, ja, daar werd meer, was er het idee van, ja, het is een onvermijdelijke vooruitgang. We gaan vooruit, het ontwikkelt zich steeds beter en steeds verder. Maar er was ook de visie van er komt een keer een eind aan de geschiedenis. En dan werd vaak het beeld gebruikt van een wekker. En dan niet zo'n digitale wekker, maar zo'n ouderwetse wekker van vroeger. Weet je wel, die ouderwetse wekkers, die moest je met je hand moest je die opdraaien. Nou, de wereld die werd geschapen, ook als zo'n wekker. En zo'n wekker liep dan af. En op een gegeven moment, ja, was de rek uit die veer. En dan was de wekker afgelopen, moest je hem weer opnieuw opdraaien. Nou, zo werd ook de geschiedenis gezien. De geschiedenis is net als zo'n ouderwetse wekker die opgedraaid werd en afloopt. En ja, dan is het het einde. Er zijn verschillende visies op geschiedenis. Maar hoe kijkt nou de Bijbel aan tegen geschiedenis? Hoe ziet de Bijbel nou de geschiedenis? Nou, allereerst laat de Bijbel duidelijk merken dat de geschiedenis is in de handen van God. De Heere heeft de tijdklok van de geschiedenis in zijn handen. Dat is een belangrijk gegeven. De geschiedenis is in Gods hand. Het tweede, wat ook belangrijk is, de sleutel om de geschiedenis te begrijpen en te verstaan, is het feit van de zonde. De mens is volmaakt geschapen in een volmaakte wereld. Maar u weet, de mens is in opstand gekomen tegen God. En daardoor is ook de zonde en het kwaad in de wereld gekomen. En de Bijbel laat heel duidelijk zien dat alle tegenstellingen die er zijn, alle narigheid, alle ellende, alle problemen in deze wereld, dat komt uiteindelijk door de zonde. Door de zonde van de mens tegen God is heel de schepping aangetast. De aardbodem is vervloekt, staat er, en brengt doornen en distelen voort. Ja, dat is door de zonde. En als de Bijbel zegt, in het zweet van uw aanschijn zult u uw brood verdienen, dan is dat door de zonde. Heel de wereld is anders geworden sinds de zondeval. De zonde heeft dus de schepping veranderd. Het was niet langer wat het was. De mensen niet, de dieren niet, niets bleef hetzelfde. Dat wil niet zeggen dat er geen schoonheid meer zou zijn in de schepping. Maar als je het vergelijkt met hoe het de bedoeling was, ja, dan moet je toch zeggen, het is vreselijk geworden. Want door die lange geschiedenis van de mens heen is te zien dat Alles is door de zonde aangetast en besmet. De geschiedenis van de mens, zou je kunnen samenvatten in één zin, is dit niet het grote Babel dat ik gebouwd heb? Een Babel zonder God. En als dan de maat vol is, ja, dan grijpt God in de geschiedenis. En blaast hij in onze hoogmoed en breekt hij onze trots. Zonder de zonde begrijp je de geschiedenis dus niet. En begrijpen we ook niet de wereld waarin wij nu wonen en leven. Want alle ellende in deze wereld is begonnen dat de mens in vijandschap tegen God kwam te staan. Maar dat is niet het enige wat de Bijbel leert over de geschiedenis. Want het derde is dat de geschiedenis ook de geschiedenis is van redding, van behoud. De Heere heeft wel een doel met de geschiedenis. Want door de zonde is wel alles verkeerd geworden, maar heeft God dat nou ook zo gelaten? De geschiedenis is één grote stroom van zonde en kwaad. Maar gelukkig is er ook iets anders, namelijk de geschiedenis van het behoud, van het handelen van God in deze wereld. Want de Heere heeft zijn belofte gegeven. Hij heeft Abraham geroepen en uit hem is een volk ontstaan. God heeft getuigenis van zichzelf gegeven door middel van zijn volk Israël. En het gaat naar de volheid van de tijd. En in die volheid van de tijd is de Heer Jezus gekomen. Hij is het centrum van de geschiedenis. Alles gaat naar de raad en naar de voorkennis van God. Zoals we lezen in het boek Handelingen. Het is Gods plan. God laat het alles gebeuren. Maar de geschiedenis van het behoud laat duidelijk zien, er is een doel. En het vierde is wat de geschiedenis ook laat zien in de Bijbel, dat het gaat naar de voltooiing. En daarover gaat 2 Petrus 3. God de Heere leidt de menselijke geschiedenis naar zijn voltooiing, naar zijn einde. En dat vindt dus een hoogtepunt in die grote gebeurtenis van de terugkeer van de Heere Jezus Christus. Hij komt om te oordelen. En dat wordt in vers 12 ook genoemd de komst van de dag van God. En dat oordeel gaat over heel de wereld. De zonde, het kwaad zal verwoest worden. Maar dat niet alleen. Petrus voegt eraan toe, de aarde, de wereld, die wordt ook verwoest. Die oude wereld is verwoest door het water van de zondvloed. En zo zal de huidige wereld, waar wij nu in leven, verwoest worden door vuur. Petrus die heeft dat geschreven, geleid door de Heilige Geest. Dus, maar tegenover die donkere woorden van ondergang zijn er ook hoopvolle woorden. Namelijk een heerlijke toekomstverwachting te midden van een ondergaande wereld. Want er is een geweldig perspectief. En dat perspectief wordt samengevat in één woordje van 4 letters in vers 13 aan het begin. Dat woordje maar. Dus er wordt eerst genoemd in vers 12 over dat vuur en dat vergaan en die elementen die zullen branden. Maar dan komt er het woordje maar. Maar. En dat geeft een geweldig perspectief. Dat geeft blijdschap. Dat geeft verwachting. Want daar gaat het over een erfenis. Maar. En zal het dan een hele nieuwe schepping zijn? Dat is onbekend. Het woordje hemel wat gebruikt wordt, dat is niet de plaats waar God woont, maar meer het heelal, de sterrenhemel, de wolkenhemel, een kosmos, nieuwe kosmos, een nieuwe schepping. Want deze schepping ligt onder de vloek van de zondeval. Wordt die hernield, wordt die gereinigd of wordt die helemaal herschapen? Het is gemeente, in ieder geval duidelijk dat er in de Bijbel twee lijnen zijn. De ene lijn is de lijn van de continuïteit, dat wil zeggen een doorgaande lijn. Dat wil zeggen de aarde die blijft, maar die wordt gereinigd, die wordt gelouterd door louteringsvuur van het gericht. Dat Paulus zegt in Romeinen 8 dat de schepping wordt bevrijd van het verderf. Dat is de ene lijn, dus een doorgaande lijn. De andere lijn in de Bijbel is 2 Petrus 3, waar de elementen, de grondstoffen, dat die brandend zullen versmelten. Er blijft dus niets van over. Er komt een totaal iets nieuws. Dat is de lijn van de discontinuïteit. Een breuk, dat er een breuklijn is. Ja, en wat is het nu? Is het nou die doorgaande lijn of is het die breuklijn? Nou, het woordje nieuw, dat hier in het Grieks in de grondtaal gebruikt wordt, betekent niet totaal nieuw, maar een herschapen worden, een vernieuwd worden. En dat wijst dus naar een reiniging, naar een vernieuwing. Een vernieuwing, een reiniging uit die wereldbrand. Niet een vernietiging van deze aarde. Maar er komt uit die reiniging, uit die loutering, komt een nieuwe wereld tevoorschijn. Paulus zegt bijvoorbeeld in 1 Korinthe 7 dat de gedaante van deze wereld, die gaat voorbij. Dus het vervallen van het huidige wereldbestand, het zal dus geheel anders zijn. En hoe zal dat dan zijn? Moeten we dat maar afwachten? Nee, verwachten. Want één ding is zeker, die vernieuwing, die zal heerlijk zijn. Zo heerlijk dat je je nooit meer zorgen hoeft te maken over wat het nou eigenlijk was. Was het nou een totaal nieuwe schepping of een vernieuwde schepping? Laten we dat maar in de handen van de Heere overgeven en in zijn handen later. Dat is veel beter dan dat je daar jaren over gaat lopen te filosoferen. Wat zal het nou uiteindelijk zijn? Duidelijk is, gemeente, dat er zal geen nood meer zijn, geen ziekte meer zijn, geen dood meer zijn, geen rouw, geen zonde. En dat wordt dus in negatieve bewoordingen weergegeven. Hè? Geen dood, geen ziekte, geen pijn, geen lijden in negatieve bewoordingen. Ja, want het is eigenlijk ook niet te zeggen wat het dan wel zal zijn. Dat is met menselijke woorden niet te zeggen. Het is wel zo dat het eeuwige blijdschap en vreugde zal zijn. De vernieuwing van een geschapen werkelijkheid. Want de schepper, hij geeft het niet prijs. Hij schrijft het niet totaal af. Nee, de Heere die redt door het oordeel heen. Want de Heere is trouw aan wat hij schiep. De Heere blijft aan zijn schepping trouw. Door een nacht, hoe zwart, hoe dicht ook, gaat het uiteindelijk naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Wat een heerlijkheid zal dat zijn. Die heerlijkheid wordt uiteindelijk niet bepaald door de gouden straten of door de paarlen poorten. Dat is beeldspraak, uiteraard figuurlijk bedoeld. Maar het wijst wel, paarlenpoorten, gouden straten, het wijst wel op een ontzaglijke heerlijkheid, een stralende heerlijkheid. Nee, de heerlijkheid van die nieuwe hemel en die nieuwe aarde, dat zal toch uiteindelijk zijn dat Christus daar is. De Zoon van God. Dat God zal zijn alles en in alle. Dat die gebrokenheid hersteld wordt. En dat de omgang met de Vader, de Zoon en de Heilige Geest hersteld wordt. En dat is de Bijbelse visie op het einde van de geschiedenis. En nou zegt de apostel Petrus in zijn brief, christenen, dat zijn mensen die daarnaar uitzien. Die leven in de hoop dat dat eenmaal zal gebeuren. Want als je hoop alleen maar op deze wereld gericht is, waarin wij wonen en leven, dan zegt de Bijbel, dan zijn wij alleen maar vleeselijk. Nee, een christen is iemand die leeft in het licht van dat gezegende boek, waarin gesproken wordt dat deze wereld vanwege de zonde eenmaal verwoest zal worden. En de Heere Jezus heeft het ook voorzegd in verband met zijn terugkeer tot deze wereld. En ja, dan wordt het alleen maar erger. He, zolang wij nog hier op deze aarde zijn. He, denk aan het bekende woord wat de Heer Jezus gesproken heeft. Maar de Zoon des Mensen, als hij terugkomt, zal hij nog het geloof vinden op aarde? De Heer Jezus zegt dus niet, naarmate het einde dichterbij komt, zal het steeds beter worden door de inspanningen van ons mensen. Nee, de Bijbel zegt, de ellende zal alleen maar toenemen. En een christen die weet dat. Die weet dat uit het woord. En een christen wordt daar niet depressief van. Want hij heeft zijn hoop. Hij heeft dat maar van vers 13. Maar wij verwachten naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. Dat is onze hoop. Nee, er is geen hoop dat het uiteindelijk toch nog wel beter zal gaan met deze wereld. Er is maar één hoop, één troost. En wat wij ook moeten doorstaan in het leven, en wat de wereld ook ons zou aandoen, als we de Here vrezen, dan zegt de Bijbel, zijn wij erfgenamen van God en mede-erfgenamen van de Here Jezus Christus. En wie de Heere Jezus toebehoort door een eenvoudig, kinderlijk geloof, die mag weten dat hij ook eenmaal op die nieuwe aarde zal zijn. Zo hebben die eerste christenen geleefd. En dat deed ze ook de leeuwen tegemoet gaan. In de Romeinse arena's van toen. Dat deed ze liever sterven dan dat ze de Heere zouden verloochenen. Nou, en dat geloof, die hoop, die troost, dat heeft door de eeuwen heen degene die de Heere vreesde op de been gehouden. De enige werkelijke optimisme, de enige troost, ook voor onze tijd. De Bijbel die leert ons dat vooruitzicht. En laten we nooit denken dat dat op een misschientje berust. Nee, het is vast en zeker. Want wat zegt Petrus? Wij verwachten naar zijn belofte. Nou, dat woord belofte, dat komt ook 4 keer voor in dit hoofdstuk 3. In vers 2, in vers 4, in vers 9 en in vers 13. 4 keer dat woord belofte. En welke belofte dan? Nou, de beloften die gesproken zijn door de profeten van God. Denk aan Jesaja 65 bijvoorbeeld. Want zie, ik schep nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. Denk aan Jesaja 66. Want zoals die nieuwe hemel en die nieuwe aarde die ik zal maken. Dat zijn de beloften van God. De Heere laat dus niets bij het oude. Een nieuwe orde. Zo volstrekt en zo verstrekkend dat de Heere alleen kan dat tot stand brengen. Zijn belofte. En dat is ook de zekerheid dat hij het doen zal. Want die belofte, dat is de grond van onze verwachting. Die verwachting, die wordt bewaard, die is om zo te zeggen verpakt in de belofte. Dat is een betrouwbaar fundament. Ondanks de spot van buiten, de aanvechtingen en de bestrijdingen van binnen, Maar het woord van God opent het uitzicht naar dat grote doel van de wereld. En het is ook niet zomaar een belofte, want leest u goed wat er staat in vers 13. Wij verwachten overeenkomstig zijn belofte. Niet de belofte, een of andere belofte. Zijn belofte. Dat is dus de belofte van God zelf. En de Heere is door en door betrouwbaar. Die belofte is dus gegrond in het werk wat de Heere Jezus heeft gedaan. Jezus Christus, hij is ook de zaligmaker van deze wereld. Hij heeft de vloek van de kosmos, heeft hij gedragen. De aarde die bracht om onze zonden, doornen en distelen voort. En de Heere Jezus is er zelfs mee gekroond. Denk aan de doornenkroon die hij gedragen heeft en op zijn hoofd gedrukt is. Nou, dat is wel het bewijs ook dat hij de vloek van de schepping heeft gedragen. Die heeft hij gedragen. En daarom mogen wij verwachten een nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. Dat is gegrond in zijn werk op het kruishout van Golgotha. Want hij heeft zijn kostbaar bloed, heeft hij gegeven. En als je dat beseft, dan besef je ook dat het een slag in het gezicht is van de Heere Jezus Christus, als wij totaal geen verwachting hebben van die nieuwe hemel en die nieuwe aarde. De Heere Jezus, hij heeft er alles voor gedaan. Hij is er zelfs voor aan het kruis gegaan. Nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Ja, hoe zal dat dan allemaal zijn? Ja, dat weet ik ook niet precies. Dat kan ik u ook niet vertellen, maar één ding is zeker. Die nieuwe hemel en die nieuwe aarde, daar woont gerechtigheid, staat er. Want waar gerechtigheid woont, daar woont gerechtigheid. Dat is dus zeker het kenmerk van dat nieuwe. Er woont gerechtigheid. Voor ongerechtigheid is geen ruimte meer, geen plaats meer. En dat betekent dus ook dat die wet van de Heere, dat die volkomen wordt gedaan. En dat op die nieuwe hemel en die nieuwe aarde, daar is Gods wil wet. Hier op deze aarde, waar wij nu leven, ja, zegt de catechismus, de allerheiligsten hebben maar een klein beginsel van die nieuwe gehoorzaamheid. Maar de heerlijkheid van die nieuwe hemel en die nieuwe aarde, dat zal zijn dat de Heere volkomen trouw wordt gedaan. Ja, gerechtigheid. Gerechtigheid die van boven komt. Vanwege de zon der gerechtigheid. En de zon der gerechtigheid, dat is de Heere Jezus zelf. De rechtvaardigen in de Heere zijn gekocht met zijn bloed. En die leren om te hongeren, om te dorsten naar zijn gerechtigheid. En die worden ook geleid in het spoor der gerechtigheid. Gerechtigheid zal heel die nieuwe schepping, die hernieuwde schepping, dus doortrekken. En die gerechtigheid, ja, daar staat nog iets van, want die gerechtigheid die is duurzaam. Want er staat waar gerechtigheid woont. Er woont gerechtigheid. Hier op aarde is er af en toe is ergens, ja, gerechtigheid. Maar dat is niet duurzaam, geen blijvend wonen, maar daar wel. En daarom mag ons gebed wel zijn, Heere, vernieuw ons hart zo dat we eenmaal mogen wonen waar gerechtigheid woont, blijft, blijvend is. Nou, we zien dus dat naast de negatieve kant, namelijk de ondergang van deze wereld en het oordeel over de goddeloze, de negatieve kant, geeft Petrus ook dus een positieve kant voor degene die van Christus zijn. Want ben je in je leven los van Christus, ja, dan is er geen enkele hoop. Dan heb je ook niets om naar uit te zien. Dan wacht alleen maar straf en verwoesting. een vreselijke gedachte. Maar die gedachte is wel de werkelijkheid die ons in de Bijbel getekend wordt. Is wel het onderwijs van de Bijbel. Maar voor degene die de Heere vrezen, is er dat maar van vers 13. De christelijke hoop ligt geborgen, verankerd in dat woordje maar. De heerlijkste belofte in de Bijbel. Daar gaat het heen. Dat is het doel van het behoud van de redding. Namelijk de eeuwige heerlijkheid bij de Heere Jezus Christus. Ja, wij worden helaas vaak zo in beslag genomen door de dingen van deze aarde, dat we de toekomende dingen vaak vergeten. Maar op heel veel plaatsen wordt er in de Bijbel wel over de toekomst gesproken. Paulus die zegt ook bijvoorbeeld, wat geen oog heeft gezien, wat geen oor heeft gehoord, wat in geen mensenhart is opgeklommen, dat heeft God bereid voor degene die hem liefhebben. En we lezen ook dat Paulus zegt, weet u niet dat de heiligen de wereld zullen oordelen en de engelen. En de Heere Jezus zegt, u zult zitten op 12 tronen oordelende de 12 stammen van Israël. En de apostel Petrus die zegt in Handelingen 3, daar spreekt hij over het herstel, over de wederoprichting van alle dingen. En als je kijkt in het boek Openbaring, het 21ste hoofdstuk, ja dan, als je dat gaat vergelijken met Genesis 1 en 2, ja dan zie je de schepping en een nieuwe schepping. Dat is een nieuwe geboorte, een wederoprichting, hè, zoals Petrus dat zegt. De Heere die schiep en de Heere die herschept ook. De aarde wordt gezuiverd van de zonde. In Genesis lezen we over de schepping, in het boek Openbaring over de nieuwe schepping. In Genesis lezen we over de zon, de maan en de sterren die als lichten zijn. Maar in het boek Openbaring lees ik, dat is dan niet meer nodig, want de heerlijkheid van God verlicht de stad. In het boek Genesis lees ik over een paradijs dat verloren is gegaan. In het boek Openbaring lees ik over een paradijs dat hersteld is. In het boek Genesis lees ik over de macht van de duivel, van de slang. Maar in het boek Openbaring lees ik over de duivel die overwonnen is, definitief. In het boek Genesis lees ik dat de mens door de zonde, hij vlucht weg voor God, hij verbergt zich voor God. En in het boek Openbaring lees ik, God de Heere woont bij de mensen. Door die evangeliezegen van zijn zoon, van zijn genade, dan is de vrees weg. In het boek Genesis lees ik, de mens is ongehoorzaam. Hij heeft gegeten van die boom. Hij moet paradijs uit. Hij mag niet aan de boom des levens komen. In het boek Openbaring lees ik dat we vrij mogen eten van de boom des levens. Het komt dus goed. En er is een hele tijd tussen Genesis en het boek Openbaring. Het komt goed, maar het is alleen kan het goed komen, is het goed gekomen. Vanwege in het midden tussen Genesis en Openbaring staat het kruishout van Golgotha, waar de Heere Jezus aangehangen heeft. En daarom, gemeente, is het een zeer grote belofte. Maar na het oordeel, na die verwoesting, na die wereldbrand, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. Alles gezuiverd met een alles overtreffende schoonheid. Dat gaat onze voorstelling te boven. Wij hebben het wel eens over de schoonheid van de schepping in de natuur. En die is er gelukkig nog. Maar dat is voorbijgaand. Die schoonheid die verbleekt bij de heerlijkheid die ons geopenbaard zal worden van die nieuwe hemel en die nieuwe aarde. Dat is het blij vooruitzicht dat ons mag strelen. En voor wie is dat dan? Nou, de Heere heeft dat bereid voor degene die hem liefhebben. Die die man die daar hing aan dat kruis van Golgotha nodig gekregen hebben in hun leven als hun redder, als hun zaligmaker. En hoe hoort nou onze reactie te zijn op dat vooruitzicht dat Petrus hier geeft, geleid door de Heilige Geest? Nou, Petrus zegt in deze verse drie dingen. Hij heeft het over verwachten, over een voorbereiden en een zich beijveren. Verwachten, ja, want dat komt drie keer voor. In vers 12, in vers 13 en in vers 14. Drie keer dat woord verwachten. Dat is meer dan alleen maar verstandelijke kennis. Nee, dat verwachten houdt een verlangen in. Een verlangend uitzien. Niet maar een passief afwachten. We zullen wel zien. Nee, het is een verwachten. Want het gaat gepaard met een heilige wandel en godzaligheid. Wat zullen we dan verwachten? Nou, daar is Petrus duidelijk over. De komst van de dag van God. De komst van de Heer Jezus. Kijk, de wereld die kan wel denken, ja, we zijn nu voorgoed van de Heer Jezus af. Want die christen die leren, hij is naar de hemel gegaan met hemelvaartsdag. We zijn nu van hem af. Nee, maar als je in Christus bent, dan weet je, mijn hoop is op hem gevestigd. Hij komt terug. Er is wel die beproeving en die loutering door het vuur, maar er komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Dat mag ik verwachten. Zoals die bedelaar aan de schone poort in Handelingen 3, die stak zijn hand uit naar Peter en zijn Johannes. En dan staat er zo, hij verwachtte iets te ontvangen. Van Peter en Johannes. Hij verwachtte dat. Hij verlangde dat. Hij zag daarnaar uit. Nou, gemeente, die verwachting van degene die de Heere vrezen, ja, die is dan ook niet op deze wereld gericht. Want dat zou een valse hoop zijn. Na zoveel oorlogen is deze wereld er dan beter op geworden? Heeft dat de mensheid tot verootmoediging gebracht? Wel, nee. Eerder heeft het de mensheid tot verharding gebracht. Dat leert de Bijbel ook. Want de Bijbel zegt heel eenvoudig dat de opstand tegen God, die gaat alleen maar door en wordt alleen maar erger. En daarom zal deze wereld in deze hoedanigheid, die zal vergaan, die wordt geoordeeld en verwoest. Dat wil intussen niet zeggen dat wij geen verantwoording zouden hebben voor deze wereld en verantwoordelijkheid behoren te dragen voor de schepping. Maar het betekent wel, je moet je tent binnen van je leven, moet je niet te vastslaan in deze wereld, want deze wereld vergaat eenmaal. De hoop van een christen is gevestigd op de toekomende wereld, die verwacht hij. En ja, wij zijn vaak meer bezig met deze wereld dan met de toekomende. Terwijl de dingen die gezien worden, die zijn tijdelijk. Maar de dingen die niet gezien worden, die zijn eeuwig. En daarom mogen wij uitzien naar zijn komst. Want zijn komst is het die ons heil volmaakt. Alle lauwheid is hier uitgesloten. Een verwachten, dat is levendig, dat is vurig. Een verwachten. Maar u zult misschien zeggen dat dat heilige verlangen, dat vurige verwachten, dat is er toch niet altijd. Nee, dat is helaas waar. Want we lezen ook in die gelijkenis van die 10 meisjes, dat die 5 dwaze meisjes vielen in slaap, maar die 5 wijze meisjes, nou, die vielen net zo goed in slaap. Zeker. Dus ja, door de vermoeidheid van het heden kan het zicht op de toekomst wel eens verbleken, om zo te zeggen. Maar dan opeens, dan gaat het toch weer door je heen. De bruidegom komt, gaat uit hem tegemoet. En dat kan soms gebeuren onder het woord van God. Dat kan soms gebeuren als je zit aan de avondmaalstafel, waar je zijn dood mag verkondigen, totdat hij komt. Dan wordt het je weer in herinnering gebracht. Dan wordt het toch weer brandend in je. Totdat hij komt.
Want die van Christus zijn, die verwachten hem, maar die bereiden zich ook voor op hem. Want er staat immers in vers 14, daarom geliefde, terwijl u deze dingen verwacht, beijver u om onbevlekt en smetteloos door hem bevonden te worden in vrede. En wat is nou het verband tussen je voorbereiden en dat verwachten, dat uitzien naar zijn komst? Nou, laat ik dat met een eenvoudig voorbeeld duidelijk maken. Er is een kleuter die speelt in de tuin waar het behoorlijk geregend heeft. En die kleuter die kruipt daar over de grond, hij wrijft met zijn modderhandjes in zijn ogen, aan zijn kleren veegt hij het af, alles zit eronder. En moeder haalt dat kind binnen en zegt tegen dat kind, je bent vreselijk vies. We gaan je gauw in bad doen. Alle vieze kleren in de was en jij gaat in bad. En dan is het kind weer schoon. Hij heeft schone kleren aangekregen. En wat zegt moeder dan? Je weer niet vies maken hoor, want straks komt papa thuis. Nou, dat is het verband. Petrus zegt, u bent gewassen in het bloed van de Heer Jezus. U bent geheiligd. Maak je nou niet weer vuil. Want straks komt de Heer Jezus terug. Maar laat hij je dan vinden in een heilige wandel en godzaligheid. Onbevlekt en smetteloos in vrede. Maak je weer niet opnieuw vuil. Voorbereiding is dus nodig, voor de toekomst ook. Want in de toekomst is er de bruiloft van het Lam. Daar mogen we ons op voorbereiden. Geen verlangen naar zijn toekomst? Wel, dan is dat een vrucht van gebrek aan levensheiliging. Nee, die oproep die klinkt dat we ons beijveren om onbevlekt en smetteloos door hem, Christus, bevonden te worden. Dat is nodig dus blijkbaar, dat je in Christus gevonden wordt. Want buiten Christus heb je geen vrede met God. Nee, gevonden, bevonden van Christus in vrede. En daarom zoek dat ene nodige om in hem gevonden te worden. En nou leert de Bijbel dat er is nog plaats bij hem. De deur van Gods genade staat nog open. Laat daarom geen middel onbeproefd. Zoals die koopman die die ene parel zocht. Hij ging alle markten af voor die ene parel. Het was hem ernst. Is het ook ons ernst om in Christus gevonden te worden? Laat daarom geen middel onbeproefd. Zijn woord, het gebed, de prediking van het woord. En laat alles varen wat je daartoe in de weg staat. Alle beslommeringen, alle zorgen, alle bekommernis. Nee, je beijveren om zo te leven dat als de Heer Jezus komt, hij zal je vinden onbevlekt en smetteloos. Johannes die zegt dat ook in zijn brief. Daar zegt hij, die deze hoop op hem, op Christus heeft, die reinigt zich. Alleen het geloof houdt stand dat op hem is gericht. En dat openbaart zich in een levensheiliging. Anders zullen wij beschaamd staan op die grote dag van Jezus terugkeer. Dan zullen wij hem zien. Dan zullen wij ook verstaan hoeveel wij hem verschuldigd waren. Omdat hij alles heeft gedaan. Dan zal ik hem zien die naar deze aarde kwam. Die zich vernederde. Die zich ontledigde. Die de kruisdood onderging. Opdat wij vergeving zouden ontvangen. Bevrijd zouden worden van de zonde. En erfgenamen van een toekomstige heerlijkheid. Dan zullen wij zien wat het voor hem, wat het voor de Heer Jezus betekende. Wat het hem heeft gekost. En Petrus die zegt, wil je dat in vrede tegemoet zien? Beijver je dan om voor hem onbevlekt, smetteloos te verschijnen. Dan zullen we zien dat de tijd die je met de zonde gespeeld hebt in je leven, geleefd hebt voor deze wereld. En dan zul je zo beschaamd staan dat je niet op hem kunt zien. Die zoveel deed, die zoveel leed. En dan zegt Petrus, om dat te voorkomen, dat je beschaamd zult staan, beijver je dan en bereid je erop voor en verwacht die dag met groot verlangen. Verwachten, je voorbereiden, je beijveren. En dat wijst op het heenspoeden naar die grote dag. De verwachting van de gelovigen, die wordt bespoedigd. Die komst van die dag, dat lijkt Petrus hier te willen zeggen. Dat is een geheimenis, want alles is vastgesteld. Maar door dat verlangen, door dat beijveren. Ja, hoe staat het er met ons voor? Het verhaasten. Hoe kan dat dan geschieden, dat beijveren? Wel ook door de prediking van het evangelie. Door zending en evangelisatie. Want als heel de wereld bereikt zal zijn met het evangelie, dan zal het einde komen. Als de volheid van de heidenen en de volheid van de joden is binnengegaan, bijeengebracht zal zijn alle geroepenen in deze wereld. En zo mogen wij ons haasten naar die grote dag van God. Er ons op voorbereiden. Ook door het evangelie door te geven. Door het zendingswerk te steunen. Is dat onze reactie? Op wat Petrus ons hier als boodschap meegeeft. Dat wij verwachten. Ons erop voorbereiden. Dat wij verlangen. Dat wij ons beijveren. Is dat onze reactie? Want dat is toch het vooruitzicht. Het avondmaal van de bruiloft van het lam. Dat eenmaal zal komen. De grote erfenis. En wanneer wij de Heere Jezus Christus hier op deze aarde hebben leren kennen. Hebben leren omhelzen als onze borg. Als onze zaligmaker. Nou, dan kan de wereld, de duivel en het kwaad, kan die erfenis nooit afnemen. En daarom, gemeente, was zo belangrijk. Zijn wij van de Heere Jezus Christus, dan ben je een mede-erfgenaam van Christus. Want hij is die erfenis binnengegaan. En als wij hem lief hebben, zullen wij ook eenmaal die erfenis mogen binnengaan. En dat is nou voor al diegenen die moeten belijden. Heren, ik kan voor u, zoals ik ben, kan ik niet bestaan. Ik heb de gerechtigheid van de Heere Jezus nodig. En die gerechtigheid, die wilt u mij schenken. Want u heeft die gerechtigheid verworven. U hing daar naakt aan het kruis van Golgotha. En de mantel der gerechtigheid, die heeft u verworven. En die mantel van gerechtigheid, die wilt u mij omdoen. Die mag ik ontvangen. En daardoor leer ik ook uitzien naar zijn komst. Dat kan niet anders. Totdat hij komt, dat is het wachtwoord. Totdat hij komt. En gemeente, laten we elkaar dan maar niet vragen of we iedere dag verlangen naar zijn komst. Want dan zouden we misschien elkaar overvragen. Maar laat het gebed in ons hart maar zijn. Heren, geef momenten dat ik toch heel dicht bij u mag zijn. En dat u zo met uw Heilige Geest in mijn hart en in mijn leven tegenwoordig bent. Dat ik leer om te verlangen naar uw gerechtigheid, naar die grote dag. Kom, Heere Jezus, ja, kom haastig. Heere, geef dat dan in mijn hart. Leef je nog in de zonde? Als dat zo is, dan zegt de Heere nog heden tegen je. Kom, laten we dan tezamen richten. Al waren je zonden als scharlaken, ze zullen worden wit als sneeuw. En al waren ze zo rood als karmozijn, ze zullen worden als witte wol. Belijd dat dan maar aan de Heere. Dan zul je ook belijden, Heere, ik ben nooddruftig, arm en naakt. O God, wees mijn helper uit ellende. haast u tot mij, wil bijstand zenden. Want zijn komst is het, zijn komst in mijn hart, die uw heil volmaakt, vervult. Maar ook zijn wederkomst is het, die uw heil volmaakt. Amen.
Gemeente, laten wij de Heere danken en bidden. Getrouwe Heere in de hemel, wij zeggen uw naam ootmoedig dank voor uw woord. Voor uw beloften die gij hebt gegeven. Ook die machtige belofte van het maar, waar de apostel Petrus over geschreven heeft. Maar wij verwachten naar uw belofte, nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waarop gerechtigheid woont. Wat een vooruitzicht, een blij vooruitzicht. Heere, geef dat we de blijdschap daarvan ook zullen kennen in ons leven. Heere, onze God, werk dan krachtig met uw Heilige Geest in onze harten, opdat het Maranatha, kom Heere Jezus, dat niet zal wegsterven uit onze harten. En dat we de tentpinnen van ons leven toch niet al te vast in deze aarde, in deze wereld zullen slaan. Omdat deze wereld voorbij gaat. Maar Heere, leer ons uit te zien naar die nieuwe aarde die u beloofd heeft.
En doe ons tegelijkertijd onze roeping, onze taak, onze verantwoordelijkheid voor deze aarde ook verstaan. Maar Heere, dat we het mogen doen met een opgeheven hoofd en uw komst uit de hemelen zullen verwachten. Heere, maak ons allen daarvoor klaar, jong en oud. Want die dag zal komen als een dief in de nacht. Wij kunnen die dag niet uitrekenen wanneer dat zal zijn. U roept ons wel op om te letten op de tekenen der tijden, om daar acht op te geven. Heere, help ons daar ook bij het licht van uw woord. Wil zo heel de gemeente gedenken, alle ambtsdragers, uw dienaar aan deze gemeente geschonken. Heere, wilt u hem ook tot een rijke zegen stellen in deze gemeente. Wilt u zijn, Heere, met heel uw kerk, over de lengte en breedte van deze aarde, wilt u haar bouwen op het allerheiligst geloof, op dat fundament van uw Zoon, de Heere Jezus Christus. Heere, gedenk de wereld waarin wij wonen en leven. Een wereld, Heere, waarin zoveel ongerechtigheid is, waarin zoveel zorgen, moeite en spanningen zijn, zoveel geleden wordt. Heere, ontferm u over deze wereld en geef, Heere, dat wij toch uit zullen zien naar die nieuwe wereld die u beloofd heeft. Heere, zegen dan ook het werk van zending en evangelisatie, allen die daarbij betrokken zijn. Heere, wilt u geven dat door dat werk ook velen nog de naam van de Heere Jezus Christus leren kennen als de enige weg tot behoud voordat u terugkomt op de wolken des hemels. Heere, ontferm u ook over uw volk Israël en wilt u uw beloften die nog uitstaan in uw woord, die nog niet in vervulling zijn gegaan, ook eenmaal op uw tijd vervullen, opdat ook Israël zal zalig worden en Jezus Christus de Messias zal belijden en erkennen. Heere, ga dan met ons mee, de nieuwe week in. Wilt u ons vasthouden, wilt u ons dragen op uw eeuwige armen, die nooit bezwijken, maar het altijd houden. Heere, behoed en bescherm ons allen en gedenk ons naar de rijkdom van uw genade en doe ons leven dicht bij u, in voorspoed en in tegenspoed. Uit genade. Amen. Gemeente, zingen wij tenslotte Psalm 89, vers 7. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Zij wandelen, Heere, in het licht van het goddelijk aanschijn voort. En zolang de Heer Jezus niet terug is gekomen, zullen wij dan wandelen in het licht van het goddelijk aanschijn en ons in zijn naam al de dag verblijden. Dan mogen we ook weten dat zijn goedheid ons tegemoet straalt en dat zijn macht ons ook wil dragen, wil schragen in het lijden en dat zijn onbezweken trouw nooit onze val zal gedogen, maar dat zijn gerechtigheid, Christus gerechtigheid, ons naar zijn woord zal verhogen. 89, vers 7.
Gemeente, verheft uw harten tot God. Gaat heen in vrede en ontvangt de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.